Ik speel mijn show Stormbrein dit jaar nog maar 3 keer. En daarna moet je wachten tot 2025. Donderdag 28 november sta ik in Panningen in Dok 6. Zaterdag 30 november in de Schouwburg van Amstelveen. En de laatste mogelijkheid is vrijdag 13 december in het Isale Theater in Capelle aan de IJssel. Informatie en tickets vind je allemaal op woutermonde.nl en meld je dan ook gelijk even aan voor de nieuwsbrief. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast is dit keer Barry Lussenburg, cabaretier.
Alleen, ik sloeg dicht bij 2 zinnen voor het einde of zo. Daar waar je het punt moet maken, wist ik het gewoon niet meer. Dat was de eerste keer een totale blackout.
Oh.
En wat roep ik keihard? Kut!
Barry toerde met 6 theatershows door het land. Tegenwoordig zijn hij en zijn vriend Jeroen de uitbaters van theaterrestaurant De Toegift op Texel. Barry speelt daar zelf ook nog regelmatig in een eigen theaterdiner. Barry organiseert vanuit De Toegift ook het 2-jaarlijkse Broadway Festival. Een festival met tal van artiesten in huiskamers, winkels en bijzondere locaties op Texel. Zowel het festival als het theater zijn echt een perfect excuus om een keertje naar Texel te gaan. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Barry Lussenburg.
Wat zijn nog meer dingen die je geweigerd hebt? Of dingen die je niet geweigerd hebt, waarvan je achteraf dacht, deze had ik moeten weigeren?
Ja, nou, ik ben ooit, vrij in het begin was dat, toen werd ik een klus aangeboden. Dan moest ik voor Rooms-Katholieke schooldirecteuren optreden. Maar dan zei ze van, ja, dan moet je wel even over je homoseksualiteit uitlaten. En dat stukje van de paus willen we natuurlijk eigenlijk niet. En toen zei ik, ja...
Ik zei,
nee, als ik met jullie kom, wil ik het juist uitvergroten, deze 3 dingen. Of deze 2 dingen, weet je. Dus dat heb ik toen geweigerd.
Ja. Ja.
Achteraf vind ik het wel spijtig. Ik had het gewoon moeten doen. En dan toch gewoon de dingen doen die je niet had afgesproken. Ik heb ook een keertje met TVO's gedaan. Toen werd van tevoren gezegd van, zal ik aan tafel?
Oh, TVO's, de regionale omroep.
Ja, televisiezender. En we waren daar, er was, ging over de BTW-verhoging. Had mijn impresariaat op mij daar in aan tafel weten te krijgen. En, over de BTW-verhogingen van 9% naar 21% zou het gaan, geloof ik, de kaartjes. En ook midden in het seizoen, dat is natuurlijk het absurde nog helemaal. Want ja, het is sowieso een absurd idee.
Ja.
En ik zat aan tafel, ik weet nog wel, met Bas Nijhuis, de scheidsrechter, en Erbe Wedemars. En ze hadden gezegd, je gaat geen cabaret doen. Het is gewoon, je geeft antwoorden en zo. Maar op een gegeven moment kon het niet. Kwam er iets. Ik zei, ja, maar dat is zo. Ik zocht laatst naar een... Dat ging over verpakkingen en zo. En dan ging een schaar en ik trek mijn rommela open. En dan kan het zo zijn over een rommelaatje. En dan ga ik alleen maar in een razend tempo oplezen wat allemaal in een rommela in de keuken kan liggen, weet je wel. Van een garde, mini-garde, grote garde, bladibla, eiersnijders.
Ik ken die zin, dat is een stuk.
En dan Douwe-Egberts-punten, overal Douwe-Egberts-punten. Maar je zag die presentator in paniek van ingrijpen of niet. Ze kwamen er niet tussen. Bas Nijhuis, die vond het echt geweldig. En bij Wenner was zat te kijken, wat is dat voor een lul, jongen? Ja, ook al met een appel, een momentje. Goed, waren we al begonnen of niet?
We zijn al begonnen.
We zijn al begonnen,
ja,
okay.
Ja.
En ik heb ook wel eens nagedacht, als ik gevraagd word voor de tabaksindustrie... Of voor de PVV, weet je, dan zou ik ook vriendelijk bedanken. Ja. Dat zijn allemaal dingetjes.
Ja, maar dat is dan meer gewoon op inhoud, zeg maar, dan...
Ja, precies.
Inhoud is natuurlijk 1 ding, maar vaak gaat het mis op omstandigheden of op dingen. En we zitten hier op de verjaardag in De Toegift. Het theater waar jij je vriend 5 jaar geleden in zijn getrokken op 1 april 2017.
Ja, precies.
Dus sowieso gefeliciteerd.
Dank je wel.
En ook gewoon niet eens sluikreclame, maar gewoon reclame. Kom naar De Toegift. Ja. Boek gewoon een weekend op Texel. Ga een show zien hier.
Ja.
Maar daarvoor heb jij heel lang... je treedt hier zelf ook nog op met eigen shows.
Ja.
Maar daarvoor heb je ook gewoon met 6 theatershows
gekomen.
Dus dan ben je ook op heel veel plekken geweest.
Ja.
Ongetwijfeld ook op plekken waar je aankwam en dacht... Oké.
Als ik ooit een eigen theater
heb, dan ga ik het anders doen.
Je komt ook op leuke plekken, je weet het. En van grote schouwburgen tot hele kleine zaaltjes. En soms met 1 of 2 lampjes waarvan je zelf de stekker erin mag steken achter. Ik kan me herinneren, Linde volgens mij, ken je die plek?
Nee.
Linde, het was niet Linde. Linde volgens mij ook wel ergens in het zuiden. Heel leuk tentje. En hele leuke, lieve mensen ook daar. Maar daar hingen echt twee grote lampen alleen maar. En die moest je dan zelf aandoen achter je. Dus dat was echt dat, te gekke voorstelling trouwens. Ik vond het echt heel leuk. Uiteraard doe je er wat mee. Maar goed, dat zal iedereen doen. Dus het publiek zal denken, dan gaan we weer, weet je wel. Dus, maar dat echt te gekke plek ook wel.
Dat, ja, volgens mij publiek op dat soort plekken die er vaker komen dan ook wel... Dat ze ook aan denken, oké, ik ben benieuwd wat deze er al
zijn. Ja, dat is hier bij ons ook natuurlijk. Er is altijd wel een cabaretier of cabaretière die zegt in Texel. En dan roept de hele zaal, het is op Texel. Dus dan denk ik nog kritisch. Denk ik ben natuurlijk eigenlijk van de overkant. Nou ja, het is wel op Texel, het eiland inderdaad. Maar de gemeente is Texel. En je bent in een gemeente. Maar ik ga er niet mee bemoeien. Dus maar dat is eigenlijk maar dat ligt gevoelig op Texel. Dat is
een discussie die je niet...
Ja, nee. Dus, en iedereen, dat is wel heel veel cabaretiers. Je hebt het gisteravond niet gedaan trouwens. Maar heel veel die hebben het dan van, hebben jullie dat hier? Weet je wel? Dat is dan alsof wij ook... 20.000 kilometer van het vasteland af zitten.
Oh.
Ja, hebben jullie dat hier? En dan beginnen ze heel veel over Tinder tegenwoordig natuurlijk. En dan kennen jullie dat? Dat is alsof wij hier Texel heeft totaal geïsoleerd zijn.
Oh nee. Daar wil ik juist van weg. Het viel me juist op gisteren op de boot. En ik dacht, de boot is een kwartiertje. Toen ik in Utrecht woonde en in Amsterdam werkte, zat ik 20 minuten in de trein.
Ja, precies. Nee, dit is een kwartiertje. Je 18 minuten, zodat je nog net genoeg tijd hebt, commercieel gezien, om een kopje koffie en een appelpunt boven te nemen. Hij kan het ook korter, maar ja, dan komt het niet uit. Dit is perfect zo. Ja. Als je s'nachts een hartaanval krijgt, dan liggen allebei de boten liggen aan deze kant. Hè? En dan is die in 8 of 9 minuten is in de overkant. Ja, dan is hij ook lichter natuurlijk, hè, s'nachts. Ja, maar dan gaat hij volle vaart. Zwaar lig je erop. En dan...
En want het toffe hier aan de toegift, vroeger was dit Klif 12, want dat is ook het adres, want creativiteit ten top. Jullie hebben een andere naam verzonnen. Ja. Heel veel mensen hebben hier gespeeld.
Ja.
De afgelopen 5 jaar, maar ook daarvoor.
Ja, zeker.
Noem een willekeurige naam.
Ja,
en die is hier geweest.
Precies.
En dat is het toffe, zonder per se namen te noemen, maar... Het is ongetwijfeld hier ook wel eens gebeurd dat iemand echt de plank of finaal missloeg of het compleet de soep inliep.
Ja, dat is gebeurd. We hebben 1 keer zelfs een voorstelling gehad die we afgebroken in de pauze. En er waren al niet zo heel veel mensen. Dat was een beetje, het was nog voor corona, maar toch 1,5 meter kon goed in acht worden genomen. Want we moesten de 12 mensen toch een beetje verdelen over de zaal. Dus, maar ik zal geen namen noemen, maar dat was verschrikkelijk. Dat had ook helemaal niets met theater te maken.
Dus
we schamen ons kapot.
Maar hoe... Ja. Want jij zit dan boven bij de techniek, neem ik aan.
Je
ziet dat zich ontvouwen.
Tenen gaan krom. We kijken elkaar bovenaan. Waar gaat dit heen? En ik schaamde me voor mijn gasten ook. Het waren er niet veel. Maar ze zijn er wel.
Ja.
En er was ook een ouder paar bij, kan me herinneren. En die waren ook vooraf om 6:30 al gekomen. Het voorstel begon 9:30. Maar ze zeiden, ze hadden er zin in.
Ja.
Hapje eten vooraf.
Dat kan natuurlijk een
toegift. Avondje uit, compleet. Hè. Als je avond compleet maakt, gun jezelf een toegift vooraf. Zeggen we altijd. Dus die kwamen lekker eten op zondag. En toen werd het zo dramatisch. En dan ging hij ook het publiek de schuld geven. Dan kreeg ik constant van, nou, hier wordt normaal wel om gelachen. Maar ja, ik zie het al, het allemaal grijs. En zo denk ik, nee. Tenen krommend.
Ik heb nog nooit gezien dat iemand op die manier het publiek zeg maar de schuld geeft en dat het publiek dan collectief zegt, ja verdomme, je hebt ook gelijk ook.
Nee, nou gaan we het leuk vinden. Ja, nee, sorry, je hebt gelijk. Ik klap me terug en ik klap me voor die eerste grap. Ja, dat is grappig. Nee, dat is verschrikkelijk. En toen gingen de pauze, gingen de mensen weg. We hebben het geld teruggegeven. En toen kwam die uit de kleedkamer even naar buiten. Ik zeg, je hoeft niet meer verder hoor. Nee? Ik zeg, nee, er is niemand meer. Oh, ja, het ging niet zo lekker. Ik zeg, nee, vind je het gek? En toen zei hij, ja, ik heb ook al een hele moeilijke week achter de rug. Mijn opa is overleden en ik ben beroofd in de taxi of zoiets. Nou, had het allemaal gebruikt in je programma.
Ja.
Had je er nog iets van kunnen maken. Weet je? Dan had misschien sympathie gekweekt, maar dit was echt, het had niks met cabaret te maken.
Oh, maar ook het voltallige publiek, ook al was het klein, was dus al opgestapt.
Ja. En die mensen zeiden al van, nou, we hebben tot de pauze nog weten uit te houden, uit de beleefdheid. Maar dat was echt erg. En ja, ik heb een excuus aangeboden en dat kon niet anders. Maar hij had ook gezegd dat hij mee had gegaan aan het Leids. Maar dat bleek dus gewoon, dat stond ook overal. Maar hij had gewoon de eerste ronde gedaan, zeg maar. Dat je een videoband of een fragment opgestuurd had. Videoband is echt ouderwet, sorry.
Ja.
Maar gewoon een fragment heb opgestuurd. En misschien is hij uit van de 100 is hij gewoon het Leid eruit geflikkerd of zo. Maar ja, hij verkondigt dat als ik heb meegedaan aan het Leids.
Ja, dat is. Ik heb dat wel vaker in bio's ook gezien. Dat mensen zeggen deelnemer.
Ja.
Leids Cabaret Festival of Cabaretten Festival. Dus ja. Dat is oké. Vanaf de halve finale vind ik dat je dat met recht kan zeggen. Want dan ben je echt door de selectie, door de voorronde.
Ik vind eigenlijk die 10 niet gehaald hebben. Want anders schakel ik mezelf uit, merk ik nu. Als ik met jou meegaan. Dus ik ga jou geen gelijk geven, dan lig ik eruit. Ik had de poster nog. Ze deden toen niet zo heel veel aan ontwerp. Maar
ik zal een foto maken en hem in ieder geval op YouTube erbij zetten of laten posten.
Ja. Dat was 2001.
Niet heel veel ontwerp. Nee. Dit is gewoon een gele poster met zwarte letters. Ja.
Maar daar heb ik eigenlijk van gedroomd destijds. Toen ik ben het Leids Cabaret Festival ingerold eigenlijk. Zonder enige vorm van opleiding en voorbereiding. Dus het kan, lieve mensen, hou vol. Ik had in Vlaardingen iets gedaan. In de zomer van 2000 werd ik gebeld voor een festival. In augustus zou dat zijn, eind augustus. Een cultureel festival met van alles nog wat. En ze wisten in half juli al dat er iemand uit zou vallen. Knap. En toen hadden ze mij gebeld of ik misschien dat kon opvullen met 2 keer een half uurtje cabaret. 2 keer hetzelfde programmaatje, half uur. Ik zei, nou, vind ik hartstikke leuk. Alleen, ik heb geen cabaretprogramma. Oh, nou, dan gaan we verder kijken. En toen dacht ik, nou, wat zeg je? Eind augustus, dat is 6 weken. Ik had altijd dat wens gehad om iets te doen van mezelf. Ik speelde wel amateurtoneel van andermans stukken, maar niet zelf. Dus toen ben ik begonnen eigenlijk. En dacht, nou, dan ga ik in 6 weken wel iets schrijven, joh. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb toen de fout gemaakt om eerst te gaan zitten van wat vinden de mensen vandaag de dag leuk in 2000. Nou, dan loop je vast. Dan denk je, ja, wat hij of zij leuk vindt, vindt een ander weer niet leuk. Ja. Dus toen heb ik gedacht, dat wil ik kwijt. Nou, dat was in die tijd
heel goed.
Dat ik kwijt wilde. En zo is het ontstaan. En toen kwam dat weekendje van augustus dat ik moest spelen 2 keer. En een vriend van mij, wiens toneelstuk ik speelde, en hij was schrijver, Ger van Veen. En die zei van, joh, ik vind dat leuk. Je ga je opgeven voor het Leids. Ik zie, je bent niet wijs. Ik zie, daar komen mensen van de Kleinkunstacademie en zo. Ja. En via impresariaten misschien al. En komt Lussenburg aan uit Vlaardingen. Nou, hij zegt, maar ja, dat die eerste ronde is gewoon een videoband opsturen. Hij zegt, ik heb een theatertje geregeld. Gaan we 2 avonden spelen. Dan heb ik 2 avonden opnames. Gaan we het mooie knippen en plakken. Heb ik iemand gevonden van TV Rijnmond. En ik denk, ja, dan speel ik het 2 keer nog een keertje extra. Dan ben ik daarna wel klaar. Maar dan heb ik het in ieder geval pas 4 keer gespeeld. En opgestuurd, de laatste dag. En toen in januari kreeg ik uitnodiging dat ik moest komen spelen in de Burgt. Toen zat ik bij de laatste 24, hè? Die beroemde zondagmiddagen.
De zondagmiddagen.
Ja, in Leiden speel ik voor het eerst buiten Vlaardingen.
En weet je nog hoe de... Kan je omschrijven wat de setting was in de Burgt?
Nou, ik zie alleen maar voor me. Ik weet niet meer wie er voor of na mij zaten. Ik ben alleen maar bezig geweest van Lussenburg moet spelen. En ik was helemaal zenuwachtig, want het zat afgeladen. Met overal stonden mensen, zaten mensen, hingen mensen. En ik begreep dat sommigen waren maar echt alle 4 die zondagen. En ze hebben de winnaar van dit jaar al gezien. Hè? Want die zat er dan tussen.
Ja.
Nou, zo kun je denken. Maar ik was helemaal nerveus. Want Mark Merrie Huibrechts, die was in de tijd aan het doorbreken. Hè? Die was in de periode dat hij veel op televisie was. En hij moest overal van kleine zalen naar grote zalen worden verplaatst. Zo'n succes. En die zat in een adviserende rol bij Harry Kies, volgens mij. Karin Bruers, die presenteerde het. Nou, daar moest ik onwaanzinnig om lachen.
Ja.
Ik vond ik al een leuk mens. Nog steeds is het leuk. En dus ik was in een soort van helemaal hectiek. Wat kom ik hier doen tussen al die mensen die wel iets kunnen, dacht ik toen echt. En toen nou, het was dat geweest. En nou, ik kreeg wel applaus. En ik was alleen, als je het terugziet, ik durf niet eens terug te kijken hoor, maar het is... Ik praat vrij snel, maar toen was ik gewoon... Ik werd aangezet en ik ging na een half uur weer uit. En iedereen denkt van, wat was dit? Weet je? En toen zei Karin ook, de legendaar, nou, als hij gaat ademhalen tussendoor, is die avondvullend. Dus dat gaf ook hoop. Ik denk, oh, dus
is dat een
simpel? Ik kan de avondvullend. Nou, en toen ging ik op windsport naar Frankrijk. En toen zou in die week zouden bekend worden gemaakt wie dan die 10 deelnemers zouden worden. Welke 10 acts. En toen zei ik van, ja, kijk, winnen, dat hoeft mij niet eens. Dat bedoel ik precies... Heb ik altijd zoiets van, zolang je niet alles winnen wil, is er nog niks verloren. Maar dan, ik wilde er wel graag bij zitten. Want dan krijg je, dan heb ik vast een poster.
Ja.
En dan kan ik de rest van mijn leven zeggen, kijk, ik heb meegedaan aan het Leids. Dus ik had zoiets van, als ik maar bij zit, als ik maar bij zit. En ik had heel slecht ontvangst ook daar zo in de bergen. Dus ik had zelf 23 keer gebeld naar Harry Kies. Want ik ben heel slecht bereikbaar. Want ik zag helemaal voor me dat ze me 3 keer hadden geprobeerd. Ja, dag. Doe dan maar.
En Harry Kies, je noemde wel eerder het impresariaat wat Leids Cabaret Festival organiseert.
Ja. Het is nou bunker. Dus het was, denk ik, oh, straks worden ze gepist. En als ik dan niet opneem, dan denk ik, nou dag, dan Lussenburg. Dan
de volgende.
Nu was het nummer 11. Weet je?
Ja.
Dus mensen zeiden, nee, we weten het. We weten dat je in de berg zit. Komt goed. En toen werd ik gebeld van, joh Berry, je moet terugkomen. Want we hebben een weekendje. Dit weekend moet je met de regisseurs gaan werken. Dus zat ik bij de laatste 10. En toen had ik al voor mezelf zoiets van, ik vind het goed zo.
Ja,
dat was mooi.
Oh, wat goed. Ja. De poster is een stuk minder mooi dan het verhaal. Want dat is gewoon...
Ja, het is gewoon een poster.
Een geel vlak papier met een boel namen. Maar goed, dat heb je Leid gedaan. Hoe ver ben je gekomen?
Zou ik zeggen, op dinsdagavond kreeg ik te horen dat ik naar huis mocht. Dus dat was de eerste ronde, gingen de eerste 5 af.
Ja.
En toen was ik helemaal gedeprimeerd, want ik zat vanaf november of zo een soort van stijgende lijn. Van, oh, iemand vond mijn programma in augustus leuk. Iemand gaat regelen dat ik het nog een keer kan spelen. We gaan het opnemen. Je zit bij de 24, je zit in de Burgt. Ja, je zit bij de laatste 10. Mocht het festival openen destijds. Dus dat was best wel leuk. En ineens is het dan over. Dat is wat ik helemaal loop op dinsdagavond langs de grachten in Delft. Want niemand ging mee op dinsdagavond. Nee, Barry, morgen werken. Dus we horen het wel. En dan liep ik, weet nog dat ik mijn auto liep, zwaar gedeprimeerd. Dit was het dan. Nou, dan ben je woensdag ben je dan thuis. En donderdag is de halve finale. Ik ben toch weer gegaan. Dan ben je toch uitgenodigd natuurlijk. Dan ben je al mensen herkend in het boekje van... hoe laat speel jij? Nee, het ligt eruit. Hoe kan dat nou? We hebben je in de Burgt gezien. Jij moest verder komen. Dus dat was al aanmoedigend. En toen zei Harry Kies op zaterdag, meen ik, na de finale... Van, joh Barry, ik denk dat de finale voor jou te ver was geweest. Maar ik denk een ronde verder had ik leuk gevonden voor je. Nou, ik ook. Hij zegt, wil jij op tournee? Ja, ik kan altijd op tournee, Harry. Ik wist niet wat hij bedoelde, want je hebt ook die finalistentour.
Ja.
Maar ja, daar zat ik niet. Ik zat niet in de finale. En ik denk, als er iemand van de finalist niet kan, dan pak je iemand uit de halve finale.
Precies.
Toch?
Ja.
En ik zat in de kwartfinale, zeg maar even dan zo. En met had hij een concept bedacht, had hij allemaal data voor gereserveerd op bij theaters voor een masterclass tour. En dan ben ik met Sarah Kroos, de meester, heb ik dan gedaan. Sarah Kroos gingen we op masterclass tournee. Dan moest ik een half uur spelen en dan kwam er een regisseur op het podium. En dan gingen we aan het publiek, gingen we aan het programma werken. En dan was pauze en dan kwam Sarah uit het programma Honger een half uurtje. En dan ook weer werken.
Hoe was dat? Want het lijkt me aan de ene kant heel tof, maar het lijkt me ook, dan moet je... Echt heel erg met de binnenbloot.
Ja, het was dat. Nou, zo vat je het gewoon samen. En het deel van het publiek vond het interessant. Een ander deel zei, nee, ik wil het niet weten. Ik wil niet weten hoe jij zo nadenkt. Zo met timing bezig bent. Over een plot, een grap, een dingetje. Het was moeilijk. En wat ook moeilijk was, ik heb er ongeveer 22 of 23 gedaan. En we hadden ongeveer 7-8 verschillende regisseurs / regisseuses. En dat maakte ook moeilijk. Ik bedoel, had ik Frank Lammers de ene avond. Die trouwens ook geweldig was natuurlijk destijds. Die als regisseur. Maar ik was een beetje bang van hem ook wel. Bij Lussenburg, je bent te lang. Want we mochten maar 15 minuten spelen. Maar doordat je leerde, werd ik gewoon dingen beter uitspelen.
Ja.
Werd ik te lang. Kon ik het grapje maken van 1,80 meter. Dus hij kwam dan het podium op. Je bent te lang. Ik zei, nou, 1,80. Ja, je tijd is al om. Dus je hoeft geen grappen meer te maken. En toen stonden we toevallig een keertje 2 avonden achter elkaar. Dit was ergens in Hoogeveen, meen ik. En toen stonden we de volgende dag in het Zaantheater. En hij zegt, morgen zijn er 10 minuten geschrapt. Dus je gaat naar huis nu en dan ga je 10 minuten schrappen. Ik denk, ja, ik ga zo meteen naar huis. Ik woon in Vlaardingen, Hoogeveen. Het is een tering in de rein, hoor. Ik ga naar mijn nest morgen. En morgenmiddag weer op tijd naar Zaandam. Dus ik was helemaal zenuwachtig. En ik heb toen ook, ik weet nog, hij zat natuurlijk op de eerste rij altijd. En hij had toen ook vriendin met, voor mij had hij toen een beetje verkering met, nou ja, heette ze ook niet, dacht ik. Maar hij deed wat met Eva, die werkte ook bij Harry Kies.
Ja.
En dus op de eerste rij lagen weer die bordjes gereserveerd. En ja, ik wil ze nou niet in vorm hebben, hoor. Weet je? Dus ik had die bordjes naar rij 7 gezet. Dus... dan zie ik tenminste die kop van Lammers niet voor me, weet je wel. Dus... Want die was ook trouwens gewoon, dat vond ik ook zo opvallend. Ik kende die man niet destijds. Kijk, nu weet je, een goed acteur. Alleen ik moet wel zeggen, ja, ik zie nou meer de man van de Jumbo dan een goed acteur. Dat is zo jammer als iemand zoveel geld kan verdienen met een spotje. Dat zoveel jaren loopt. En, ja, maar goed, dat is naar de marathon.
Dat is cultuur in Nederland. Dat zelfs Frank Lammers dus spotjes moet doen om...
Ja, precies. Terwijl als naar de marathon kijkt, voor de 20ste keer, dan denk ik toch weer, nu, hallo Jumbo. Maar goed. Hij komt de kleedkamer binnen en hij gaat met zijn hand in mijn gel. Zo van, is dit jouw gel, Lussenburg? Ja, dat is mijn gel, maar neem gerust wat, meneer Lammers. Weet je wel. En dan roken in die kleedkamer. Dat vond ik verschrikkelijk. Dat kun je niet meer voorstellen. Maar goed, 2001, 2002, dat komt er nog.
Ja.
Maar goed, Zaantheater, uiteraard zat hij gewoon op de eerste rij. Weet je wel. En echt helemaal zo onderuit gezakt. Zo maar kijken van, wat had Lussenburg te doen? Ging hij en Eva nog overleggen. En later zei ik, wat staat u nou te smoezen? Hij zei, ja, je begon zo slecht dat Eva zei van, stop hem en laat hem opnieuw beginnen. Het is een masterclass, het kan. En toen had hij gezegd van, nee, ik denk even kijken hoe je eruit redt. Heb je goed gedaan, Lussenburg. Toen vond ik het een leuke vent ineens. Die gel is ook vergeten. Ik zeg, ik ben een peukie. Nee, echt een bijzondere tijd was dat.
Maar word je niet ontzettend... Op zo'n moment weet je dat het publiek zit te kijken. Je wil ook gewoon scoren.
Ja.
Maar je wil ook... aan zo'n regisseur laten zien dat je er wat mee doet.
Ja.
En je wilt denk ik ook voor jezelf verbeteren. Dus je probeert het toe te... Daar word je toch dood onzeker van ja, al die verschillende soorten druk op zo'n moment.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ik denk, ja, Ber, het was tegelijkertijd een toffe beleving. Dus ik heb heel mijn leven eigenlijk een paar dingen willen doen. En die komen uit, weet je wel. Zonder dat ik er eigenlijk iets voor had gedaan. Ik bedoel, als ik echt heel mijn leven zo graag in het theater had willen staan, waarvoor heb ik mijn opleiding niet op afgestemd? Waarvoor heb ik niet voor gezorgd dat ik op een kleinkunstacademie kwam? Ik was altijd gewoon te lui om dingen. Alles wat mij overkomt, dus ik kan heel veel dingen komen aanwaaien. Ik als kind wilde ik gewoon op buschauffeur worden, of op de kermis gaan werken, of iets met theater. Nou, ooit kwam ik in de gelegenheid dat ik niet op schoolreis ging met mijn klasgenoten, omdat hij werd gepest en zo. En ik was net van school veranderd. Mocht ik thuis blijven? Onder de dreiging dat je wel naar school moest gaan. Maar je weet, als iedereen weg is, mag jij gewoon thuis blijven. Prompt komt er in die week een kermis bij ons in de straat. Ik leer mensen kennen. En ik heb jarenlang op de kermis gewerkt. Ik ben mijn tweede ouders geworden. Echt waanzinnig. Het hele wereldje ken ik van binnen en van buiten.
Wat heb je op de kermis gedaan dan?
Nee, in het begin hadden we grijpkranen. Die horloges, weet je wel. Het ja, dus was toen nog leuk. Hè. Tegenwoordig staan van die grote mega kranen. Dan kun je blind iets doen en pakt hij misschien iets. Maar vroeger was het nog echt gewoon zo'n kast. En lag er een pakje sekskaarten in natuurlijk. En een zakmes en een asbak in het midden om het een beetje moeilijker te maken. En ertussenin lag gewoon een horloge. En dan moest je spelen. En dus dat was maar echt een behendigheidsspelletje, zeg maar. En, dus je kunt nog instappen en meemaken erbij zijn, zeg ik altijd. Maar wij hadden gewoon een gokzaak. Dus het was... er zijn al vrije automaten. Weet je, dan kunnen we nog meespelen. Haalt ze eruit. Even dan gaat weer een polshorloge. Dus juist gewoon nog een het is nog gaat weer een polshorloge. Ja. Hele andere tijd, Wouter. We vliegen alle kanten op volgens mij in deze podcast. Maar goed, het is... dat is dan op mijn pad gekomen.
Ja.
En dat telefoontje in 2000 ook van... We hebben een gat in de programmering van ons festival op eind augustus. Wat ik nog steeds raar vind dat je 6 weken... Maar goed, het kan natuurlijk dat iemand
het
al afbelt.
Dat iemand uitvalt.
Dus, ja.
Ik heb overigens al de hele tijd in mijn hoofd bij Vlaardingen. Hm. Ik was, toen ik net begonnen was... Voorjaar 2010 had ik meegedaan aan Gifjoen Zuidplein Cabaret Festival. Mm-hmm. Ik haalde toen de finale. En dat was ook echt... De halve finale was mijn vierde optreden. De hele finale was de negende. En tussendoor had ik 4 open podiaatjes gedaan om te oefenen. En die finale, natuurlijk kansloos. Want ik kon nog helemaal niks. Toen werd ik een paar weken later gebeld door Joyce, de programmeuse van Theater Zuidplein. En die zei ja... Ik kreeg een aanvraag binnen, want die Vlaardingen zijn de havendagen.
Oh ja, ja.
En die zoeken nog iemand voor cabaret. Mag ik je naam doorgeven? Ja, natuurlijk. Ja. En die organisatie ook, nee, maar havendagen is te gek. En over het hele weekend 60.000 bezoekers of 80.000 bezoekers. Dus heel goed voor je exposure.
Ja, ja.
En ik weet nog dat ik daar aankwam. En ik had niet zo goed bedacht wat het concept havendagen in zou houden.
Ja.
Wat natuurlijk gewoon is dat er overal door de stad is er van alles te doen. Maar het is vooral zuipen en rondlopen.
Ja, Haring Bierfeest heet het volgens mij toch?
Dat zou ook... Maar ik denk dat ze marketingtechnisch tegen mij hadden gezegd havendagen.
Ja, ja.
Ja. Zij stonden, wij, dus ik zou spelen en Ruud Aarde zou spelen. Toen ook beginnend cabaretier. Heel erg grappig, maar helaas nooit doorgegaan. En Ruud was zo slim om te zeggen, dit ga ik niet doen.
Nee.
Laat maar zitten. Want het was gewoon een tentje op een parkeerplaats.
Nee,
daarvoor
niet.
Was een perkje.
Ja.
En daarachter was de straat. En het was ook nog regenachtig. Dus mensen konden alleen maar blijven staan als ze zouden willen. Maar er was mensen liepen voorbij en je moest dan hun aandacht zien te trekken.
Ja.
Oh,
nee, vreselijk.
Het was zo'n...
Ja, nou, je had, trouwens, dat doet me weer denken aan. Ik weet nog dat je had het net over weigeren. Ik heb ook een keer een uitmarkt in Vlaardingen geweigerd. Ik zat toen in Psyriaat in Haarlem. En die had al de pest in, want Beatrice van der Poel die had ook al afgezegd. Ik ga daar niet spelen. Er is geen, ik ga niet met een vleugel buiten. Dat is daar niet, weet je wel. En toen kwam ik. Ik zei, ja, waar sta ik dan? Ja, in zo'n open ronde tent. Zo, weet je, wat je vroeger in een dorp zag staan. Zo'n muziektent.
Ja.
Ik zei, dat ga ik niet doen. Dat ga ik dood. Dan moet je gewoon alleen maar muziek neerzetten. En dan niet Beatrice van der Poel die mooi op piano speelt. Maar dan moet je gewoon een band neerzetten. Dat als er mensen voorbij rijden, die al bellend of zo, dan boeit het niet zo erg. Maar je moet daar geen cabaret gaan neerzetten. En toen werd hij een beetje pissig ook van... ja, het kan niet altijd mooi theater zijn, Barry. Ik zei, nee, dat weet ik ook wel. Kijk, als je in Arnhem staat, in het Sonsbeek Festival... dat ken je ook wel, denk ik.
Ja.
Vind ik de gekke sfeer. Ook daar heb je ruis. Alleen daar gaan mensen een tent binnen.
Ja, precies.
Gaat de tent dicht. Het spotje gaat aan. Dan heb je toch het gevoel dat je in een soort van afgesloten ruimte zit.
Dat is een beetje een parade.
Precies, dat is leuk.
Afgesloten
en dat
tenten.
Je dan nog eens een dingetje van buiten hoort. Dat is de charme van het festival.
Precies.
Maar in een open tent waar iedereen voorbij staat. En dat iemand voor de tent kan gaan staan. Nee, ja, ik sta hier nou in Vlaardingen. Ja, ik weet niet. Staat iemand op het podium te lullen? Ik versta er geen reet van. Nee, is niks. Weet je, dat is toch niks? Dus dat heb ik ook geweigerd. Dus, maar waar waren we eigenlijk?
We kwamen van de havendagen op verschrikkelijke omstandigheden en verschrikkelijke plekken. Dus we zijn helemaal waar
we... En daarvoor zat we het Leids al gehad. Ja, en daarna gingen we naartoe. Ja, Ik heb toen ook nog de fout gemaakt dat Vlaardingen vroeg toen in het jaar van 2001 had meegedaan aan dat Leids. Van joh, kan je dan ook je avond vullen? Ik zei, ja, natuurlijk. Ik dacht,
haal ik eerst een paar keer ademhalen.
Ja, precies. dus toen had ik voor mij iets van uit mijn hoofd 23 december 2001 of zo was het rond die tijd. Dat ik nou, Berger gaat avondvullen. Nul try-outs, geen regie. Gewoon wel bijgeschreven. Nou, het was dramatisch. Ja, het was echt verschrikkelijk. Wow. En toch was er Romeges in de zaal.
Wat even... Laten we even teruggaan voor mensen die luisteren en die niet zelf op het podium staan.
Ja.
Wat normaal de gang is, als je een avondvullend programma maakt, dan ga je gewoon heel erg veel schrijven. Dan ga je liefst een aantal keer die losse onderdelen proberen. Ja. Je gaat dat avondvullende concept een paar keer proberen. Dan komt er een regisseur bij die zegt, nou, dit misschien hier, dit misschien daar. Ja. Dat ga je gewoon in de goede volgorde zetten qua dynamiek en qua energie en weet ik wat.
Ja.
En daar volgt iets uit.
Ja, ja.
Voor één avond gewoon 25 A4'tjes uit je kop leren.
Ja, ja, precies. Dat was gewoon belachelijk. De volgorde was niet goed. De vorm was misschien niet goed. Het was echt verschrikkelijk eigenlijk. Alleen die 25 van het Leids, dus die waren oké. Alleen die waren nu helemaal versnipperd over die anderhalf uur. Dus daar was destijds wel over nagedacht. Hè? Ook tijdens het weekend met de regie.
Ja.
Voorafgaand aan het Leids Cabaret Festival. Was ook waanzinnig. Alleen daar is natuurlijk wel even aan gewerkt. Want ik begon te praten en ik was een half uur later klaar. Niemand wist wat een typetje was. Of wat nou extra aandacht behoeft of zo. Dat was allemaal wam, één lijn.
Ja.
Mag ik nog één ding terugpakken van het Leids? Want ik weet wel dat ik uit Frankrijk gekomen was met de TGV. Ik moest een windsport afbreken. En ik moest op zaterdagmorgen vroeg moest ik om 10 uur melden in Leiden. Ik meen de Volksuniversiteit of zo, is dat maar in. Ja. Maar goed, ergens in Leiden. Ja. En dat is op zich bijzonder. Een spanning. Je zit dus de 10 acts. En een handjevol regisseurs. Ik weet niet meer wie het allemaal waren, maar Viggo Waas was ook een van die mannen.
Ja, dat zijn altijd wel gewoon echt mensen die wat kunnen.
Hè? Ja. En, dus en ik werd al een beetje nerveus. En ik had mijn teksten al een keertje doorgenomen in de trein. Maar ik had geen idee, heel naïef, wat we gingen doen. Ik dacht, we gaan aan teksten werken, dus we gaan het zo meteen overleggen. En toen werd er gezegd van, nou, we gaan zo meteen gewoon even alle 10 de acts doen. Dus iedereen speelt even voor elkaar hier. En denk, oh jee, heb ik het alles in mijn hoofd. En dan gaan we even de volgorde doen die we nou bedacht hebben. Dat wil niet zeggen als we morgenavond, zondagavond klaar zijn, dat we de volgorde nog aanhouden. Maar in dit geval gaan we even aan. En besloot dat Berry dit jaar het festival mag aftrappen. Dus Ber, als jij zo over 10 minuutjes... lukt dat?
Ja.
Nou, dat was echt wel een grande paniek ook. Want ik denk, ja. En dan zitten daar dus andere 9 concurrenten. En die regisseurs. En Harry Kies. En alles omheen.
Oh, dat
op zaterdagmorgen 11 uur.
Zo'n dodelijke setting.
Dan, dus ik doe mijn ding. En nul lach. En zo. En ik denk, ja. Ik zie nou gewoon 9 mensen denken zo. Die kunnen we schepen, weet je.
Ja, maar dat is ook hoe je medekandidaten zitten te kijken. Ja. Want die zitten alleen met... En die zijn ook nerveus. Want, want eentje denkt, ik moet hierna. Ja. En de ander denkt, ik moet over 2.
Dus
en ze denken ook, we willen niet dat die al te goed gaat. Die regisseurs, die gaan niet lachen. Want die zitten alleen maar
te denken,
inhoudelijk te kijken. Met, wat kunnen we hier in godsnaam mee? Wat moeten we mee?
En toen. En dan ook, is een mager applausje. We gaan door. En toen kwam Lone. En die had de pianist bij zich of zo. Dus toen hoorde ik een van die regisseurs zeggen van, oh, godzijdank, muziek. Dus ik zakte daar eigenlijk weg. Ik zat het liefst er in de bergen in Frankrijk gewoon. Weet je wel. Ik ging nu uit een ander dal. Maar dan heb je tenminste nog sneeuw. Dus ik zag gelijk als een berg op tegen het. Maar goed, toen heb ik mezelf wel herpakt. Ik zei, ik zit hier toch niet voor niks. Ik ben toch bij de laatste 10 terechtgekomen. Geniet er dan maar van, Lussenburg. Want je zit hier gewoon naar een ex te kijken. Waar mensen zo meteen kaarten voor gekocht hebben. Volgende week, maandag en dinsdag. Ja. En jij weet al zo meteen wat er zit. Dat is leuk. En je hebt toch de herinnering. En de poster. Dus... En toen pas tussen de middag ging ik eten. Ik kan me dat heel goed herinneren nog. En toen tijdens het eten, lunch, zei je dan meestal, jezus, was je goed. Alleen ja, man, je ging zo snel. Ik kon niet lachen, ik kon niet doen. En s'avonds in het hotel gingen we met de regie. En ik kreeg een regisseur, ik weet niet meer wie ik eigenlijk had. Dat weet ik dan eerlijk gezegd niet meer. En die zei van, nou Berry, complimenten. We hebben wel zoiets van, jij hoort hier absoluut thuis.
Oh.
Ik had dat door 12 uur eerder gezegd, weet je wel. Ik bedoel, zo begon het allemaal. Dat is, het is bizar.
Oh, wat goed.
Ja, ik kreeg nog zo'n juryrapport ook mee van Leiden. Hè? Dat is echt wel erg gedaan. Er zaten wel mooie woorden in, maar ook gewoon het was allemaal te vroeg. Het was mijn 5e voorstelling, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, 2 keer voor dat Festival Vlaardingen, 2 keer voor die opnames. Oh ja, en dan natuurlijk de Burcht. Dus 5 keer, het was mijn 6e keer dat je dan daar staat in je hele leven.
Ja, ja, ja.
Maar goed, aankomen maar.
Ik weet al, want we gaan lekker door alles heen, maar dat is altijd geeft helemaal
je
niks.
Je kan knippen en plakken, toch?
Dat sowieso. En voor mensen die denken, ik vind dat hij nu nog steeds snel praat. Je kan een podcast ook gewoon op 0,75 afspelen. En dan is het allemaal wat rustiger. Nee. Maar dat maakt allemaal niet uit. Jij was aan het vertellen dat ze je in Vlaardingen vroegen om avondvullend te spelen. Ja. Op 23 december 2001.
Ja.
Zonder regie, zonder try-out, zonder voorbereiding. Hoe ging dat?
Ja, verschrikkelijk. En natuurlijk zat er ook familie in de zaal. Die misschien wel, nou leuk, Barry podium. Maar het is altijd al gewild, weet je. Ja. Maar voor de rest was het gewoon niet goed. Maar er zaten wel goede dingen in. En dat was gelukkig. Want de programmeur uit de Lievekamp, je kent hem ongetwijfeld, Ron Megens.
Ja, de theater in Os.
Dus echt, ja, de Os heeft geloof ik de meeste voorstellingen in een jaar. En die was naar, op zijn motor was hij helemaal naar Vlaardingen gekomen.
Oh, wow.
Om mij te spotten. Weet je, en dus die kwam naar de kleedkamer, want hij wilde wel snel weg weer. En snap ik, nu in de Os. Na zo'n avond. Dat is echt nog een lange rit. Dus, en toen zei hij al van Ber, hij zegt, volgens mij heb je al lang dingen geschrapt nu tussen het podium en de kleedkamer. Dus dat had hij, voelde hij perfect aan. Hij zegt, sommige dingen waren niet. Ik zei, nee, Ron, was het Ron? Ik zeg, is waar. Het gaat er allemaal uit. Hij zei, ik wil je namelijk volgend jaar boeken 3 keer in de Lievekamp. En mijn eerste reactie was, ja, vind ik leuk, maar ik heb geen familie in Os. Dus hij zei, nee, dat is gewoon een duo-avond. Dat is een concept wat altijd goed verkoopt. 3 avonden in een kleine zaal. En dan krijg je dat zeker vol. Nou, dat was eigenlijk mijn allereerste boeking, zeg maar. Het is nou niet allereerst, want de avond vullen in de Vlaardingen. Maar dat vond ik heel tof. We stonden met Philip Walkater destijds. En ze hebben 3 avonden gespeeld. En daar heb ik uiteindelijk een impresariaat in overgehouden. En een aantal goede recensies. Ik weet nog, ik ging naar Sarah Kroos in het Zuidpleintheater kijken. En toen kreeg ik over de fax. Kun je het opzoeken van jongeren?
Google dat
even. Kreeg ik de recensies toe. En ik zei, nou, die zijn op de goede avond gekomen, Ron. Hij zei, nee, het grappige is, het waren alle 3 op een andere avond. Dus, nou, dat vond ik wel leuk.
Oh.
En ze stond er bij eentje van, nou, Joep in Spee. Daar heb je dan, Alleen later ben ik helemaal niet zo blij mee. Ik bedoel, dat blijft op internet altijd hangen. En het op zich oké, als mensen complimenten maken in de zin van, oh, Joep in Spee. Alleen, ja, ik ben Lussenburg, Joep is Joep. Joep had 10, 15 jaar meer ervaring dan ik op dat moment. En het wordt dan tegen je gebruikt eigenlijk, merk ik. Want dan had je een avond op een gegeven moment met cabaret-estafettes. Maar goed, bij cabaret-estafettes kon ik nog zeggen van zeg dat nou maar niet. Maar ja, als je op een avond stond met andere presentatoren die je niet kende. Die deden ook hun best. Die gingen op internet kijken of ze iets over mij konden vinden. En dan kwam die recensie altijd weer naar voren natuurlijk.
Ja.
En dan zitten de mensen eerst ontspannen van, we weten geen idee wie die komen. Lussenburg, nou, laat ons wel verrassen.
Kom maar.
Maar als dan die vrouw of die man in de aankondiging zegt, ja, de recensies schrijven al een nieuwe Joep, hè, of een Joep in spe.
De lat dan, ligt
dan
heel
gaan ze,
hoog.
Oh, maar die kennen we, dus dan, dan moet het wel heel wat zijn. En dan,
hij heeft niks over medewerkers van de HEMA gedaan.
Nee, precies. Zo'n zal het worden. Dus dat vond ik nou eigenlijk, ik ben even blij, maar later blijkt dus dat het ook wel weer lastig kan zijn.
En heb je, want dit zijn goede recensies, hartstikke leuk. Ja. Gaat de podcast niet over,
nee.
Heb je ook.
Ja, nee, dat zijn ook slechte recensies, maar die zijn op een of andere manier verdwenen, Wout.
Hey, Wouter hier. Wist je dat Elektra Podcast ook op YouTube staat? Het grootste deel van de afleveringen kan je daar kijken met beeld. Je doet me een groot plezier door even gratis te abonneren op het kanaal. Dat helpt om de podcast beter te verspreiden. Het aantal abonnees kruipt langzaam richting de 10.000 en die wil ik graag halen. Oké, snel weer terug.
Nou, ik weet nog al dat ik in het Isla Theater in première ging met mijn, wat was mijn derde of vierde programma. Derde geloof ik. En daar zaten 435 man uit mijn hoofd. Dus kijk. Nou, voor Berry was dat solo wel leuk. Want ik had ondertussen wel de ervaring over 900 man met die cabaret estafettes.
Ja.
Ook nog leuk, de eerste keer een zaaltheater 900 man. Dat je dan die 25 minuten doet van Leiden, maar met een effect van lachen, dat het 45 minuten werd natuurlijk. En dat een boze Wim Helsen in de coulissen stond van, Berry, kom op. En Berry, als ik 25 minuten moet spelen, dan speel ik 25 minuten. U speelt 45, hè. Ik moet ook nog, Berry, weet je wel. Sorry, Wim. Ja, hij moest al terug naar Vlaanderen. Ik zeg maar, Wim, dit is mijn eerste keer van 900 man. Dat heeft een ander effect. Dus, maar goed, dan haal ik mezelf er vanuit. Ik maakte een zijsprong.
Slechte recensie.
Slechte recensie.
Derde show premier.
Ja, precies.
Je
bent goed. En ja, er kwam een vernietigende recensie in het AD. Was echt verschrikkelijk. Ik heb hem ook verbannen, maar dat was gewoon, het sloeg nergens op een programma. Het was gemakkelijk. Het was echt voor familie. Er zaten ook heel veel familie in de zaal, stond er. Hè. Ja, het was een première. Dus mensen uit de regio waren wel gekomen. En het programma was misschien ook niet mijn beste, maar het had ook wel anders geschreven kunnen worden. Je merkte dat hij in de pauze naar huis was gegaan. Want alles wat hij zei, was allemaal scènes uit de eerste helft. En dat weet ik hem wel. Ik ga er ook niet als je naar Ajax Feyenoord gaat en het staat 3-0 in de pauze, in de rust, dat je zegt, het is 3-0 geworden. Het kan wel 3-4 zijn geworden uiteindelijk. Je schrijft niet alleen van de eerste helft, volgens mij. Dus ik denk, want beste scène staat ook in de tweede helft. Ik denk, had het ding op zijn plaats gevallen, meneer, de journalist.
Ja, 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 ja,
ja. Ja, dat was wel. En al mijn vrienden en collega's, wij vonden het wel goed, hoor. Dus nou, dat is best wel lastig. Ja.
En je zei net van tevoren al, zei je, ik heb eigenlijk een top 3.
Ach, ja.
Van mijn slechtste shows.
Ja.
Laten we gewoon bij 3 beginnen.
Ja, slechtste shows. In die zin dat de momenten die erin zaten, die gewoon het meest blij blijven. Want dat is de draad ook voor jouw podcast. Hè? Dat de dingen, als mensen ook vragen hoe de afgelopen 20 jaar zijn gegaan, hoe was het? Dan komen de eerste dingen naar boven die het slechtste zijn gegaan. En er komen eigenlijk 3 dingen altijd gelijk bij me naar boven. En nummer 3 is eigenlijk misschien niet op het podium, maar na afloop. Ik stond op de TU in Delle, of in Enschede, de Twentse Universiteit. Daar had je een weekend lang de opnames van BNN, van Laughing Matters. En het programma is al voor jou.
Ja, was je was 2005, 2006 volgens mij.
Was jij nog erg jong?
Deden. Ja, laten we het daarop
Patrick
houden.
Lodier,
ik was 25.
Ja.
Maar dankjewel. Ik neem hem gewoon aan. En die hadden inderdaad daar volgens mij allemaal opnames van allemaal comedyprogramma's die later uit werden gezonden.
Ja, dit zijn stukjes uiteindelijk terug tot 5 minuten van mij. En ja, het was een leuke ervaring natuurlijk. En het was gewoon een goede registratie. Want er werden echt gewoon meerdere kamers gebruikt.
Want sowieso, het was een registratie. Maar het evenement zelf was ook gewoon een volledig festival.
Het was een volledig festival. Ja. Ik speelde ook 3 kwartier gewoon. En iedereen speelde gewoon 3 kwartier. Alleen ze maakten daar dan een registratie van een half uurtje. Dus mijn stukje was 4 minuten of zo uiteindelijk op tv. En maar na afloop, en dat was een goede registratie. Het was een leuke voorstelling om mijn techniek. Ik zei, ben je wel lekker en goed. En later kreeg ik ook de DVD, de complete DVD. Alleen die heb ik toen een keer naar een impresariaat opgestuurd en nooit meer teruggekregen. Dus hoe stom kan ik zijn? Ja, als een mens van BNN nog een archief bezitten, dan mag het nog. Het was 2004, 2005, zo volgens mij. Ja, ik wil nog steeds hebben, want dat was een goede registratie. Dat was echt gewoon met meerdere camera's.
Je hebt gewoon het origineel opgestuurd en geen kopie?
Nee. Ik was niet zo goed in kopiëren nog.
Wat zonde.
Ja, stom. Ik snap ook niet wat me bezield heeft. Nee, we sturen hem echt terug, Barry. Het leek me een goede reclame. Want het was echt een goede opname.
Ben je tenminste wel binnengekomen bij dat impresario?
Ook niet eens. Nee, ik weet ook niet even wie het zijn. Zo. Maar goed, in ieder geval. Ik moest na afloop moest ik blijven. Want ik moest dan nog bij 3FM even aanschuiven. Het duurde hartstikke lang. Want mijn technicus was al bij Amersfoort volgens mij. En ik zat nog steeds in Enschede. Alles wordt vak. Dus alleen die 2 gasten hadden een enorme lol met elkaar. Zo'n duo presentatie.
Ja.
Nou, toen was ze, we hebben hier een cabaretier in Lussenburg. Weet je, allemaal groots aangekondigd, bla bla bla. En dan gaan ze vragen stellen en ik geef antwoord. Maar op een gegeven moment, ik was niet grappig. Ik was moe. Ik was gewoon, ik had ook geen zin om echt een lach op te zoeken of zo. Nee, joh, ik geef eerlijk antwoord. Maar dan is een antwoord soms gewoon een antwoord.
Ja.
Nee, niet gedaan. Nee, 2001, lijst. Ja. Weet je wel. Ik had geen zin om die grap. Het was dus de bedoeling dat het grappig zou worden, schijnbaar. En had ik misschien ook kunnen bedenken. En toen zei ze, op een gegeven moment gingen ze ook zeggen, hij is niet zo grappig als we gedacht hadden.
Oh, een hele fijne promotie. Ja.
En zelf hadden ze de grootste lol, joh. En ik wilde gewoon alleen maar weg. Dus laten we maar gaan afronden langs. Ja, is goed. Ik ben onder Vlaardingen. Oké, en dan gingen ze verder.
Maar dit omgekeerd ook van de cabaretier die we aanhaalden, die dan tegen het publiek zegt van, normaal wordt hij wel omgelachen.
Ja.
Dit is omgekeerd als je dus 2 DJ's hebt die al heel veel lol hebben en die van jou verwachten dat je grappig bent en dan ook nog tegen elkaar op live radio, alsof je dan opeens...
Ja, joh, ik zeg altijd, als je Roger Federer tegenkomt op de lijn, dan zeg je ook niet van, hier ben je tennisrekker, sla eens een ace. Dat is toch gewoon, of met hem in die prullenbak, dat is toch gewoon, ik wil gewoon, ik ben ook gewoon Barry Lussenburg, die gewoon als ik van het podium afkom, kan ik gewoon vragen beantwoorden.
Dat was
de bedoeling volgens mij, maar dat had ik misbegrepen. En uiteindelijk was dan die 5 minuten televisie was ook alweer leuk. Alleen ik maakte geloof ik in die 3 kwartier 3 opmerkingen seksueel getint. Komt er nog. En die zijn natuurlijk allemaal uitgehaald weer. Waardoor je als je mij dan weer bij BNN zag en je kende mij niet, denk ik, weer zo'n cabaretier die alleen maar seksueel getinte grappen kan maken. Maar goed, ik had het kunnen weten. Dus,
ik zag vanochtend nog een theaterdirecteur die veel in kringen van jury's en zo beweegt, posten hoe ontzettend hij had gelachen om alle platte seksgrappen bij Ton Kas.
Oké.
Dan mag het wel. Okay.
Ja, Ton wel. Ja. Dus dat was eigenlijk een beetje nummer 3. Al was het niet het podium, maar het was ernaast. En we bouwen het een beetje op. Want
ook even nog die show. Want hier zit meer pijn achter.
Ja.
Nee, maar dan ook. Dan heb je die show gehad. Nou, dat is leuk. Maar dan heb je zo'n radio-interview. En dan moet je dus nog moe van Twente naar Vlaardingen rijden.
Ja. Ik heb eerst mijn technicus nog gebeld. Want die had natuurlijk geluisterd. Ik zeg, het was niks. Hij zei, Ber, doelgroep is al lang in de discotheek om deze tijd. Het was niet aanmoedigend zo van, nou, het viel wel mee. Nee, maar troost je, het aantal luisteraars. En destijds had 3FM nog wel luisteraars. Dus maar het was wel natuurlijk zaterdagnacht of zo, of vrijdagnacht. Dus het was...
Wat ik me ook wel kan herinneren aan het begin. Ik maak me er tegenwoordig ook een stuk minder druk om. Wat ik in het begin met dat soort dingen wel had, is dat je dus wel denkt, oh, maar ik ben nu op een groot landelijk radiostation.
Ja, ja. Dus ja. Dit, ja, 3FM was marktleider.
Dit kan me maken of breken. En ja. Dan heb je zo'n...
Ja,
hoe
zo,
zit
zo,
je dan
zo.
Verder in de auto naar huis 2,5 uur lang?
Ik denk dat ik alleen maar aan 2,5 uur gehuild heb of zo. Ik weet niet meer. Ik kan eerst niet meer. Ik denk dat ik muziek hard heb gezet. En ik heb mezelf voorgehouden dat de voorstelling wel lekker was. En daar was ik eigenlijk voor naar Enschede gegaan. Dus, en dat ik gewoon benieuwd was hoe het dan zometeen de registratie eruit zou zien. En dat denk dat het... Alleen ja, het blijft dat lang... Dat altijd blijft dat natuurlijk dat pijnlijke moment blijft hangen. Jeroen en ook mijn ex destijds, die werden als ze mee waren gegaan natuurlijk helemaal gek van anderhalf uur of hoe lang de rit ook duurde, evaluatie over dat ene dingetje wat niet goed ging, terwijl 98% wel goed ging. Ja. Daar heb je het niet over. Als je een staande ovatie had gehad, ja, boeien. Nee, ik had dat, heb ik fout gedaan en dat. Ja, dat is erg. Dus ik neem aan dat ik destijds in mijn eentje ook best wel boos was.
Ben jij heel kritisch op jezelf?
Ja en nee. Ik ben kritisch in die zin, dus ik kom echt heel lang kan druk maken over dingen die fout zijn gegaan. En dat duurt dan eigenlijk omdat je weer een nieuwe show hebt gedaan waar alles wel weer goed ging. Dus dan kan je het andere vergeten. Al blijven merk ik nu, en dan zal ik ook zo meteen met nummer 2 en nummer 3 dan nog wel bouwt wel leuk op aan.
Ja, ja.
Dat nog steeds in je hoofd zit, want na heel veel dingen goed zijn gegaan uiteraard. Maar het had ook wel veel kritischer kunnen zijn. Ik bedoel, ik was ook wel... Ik heb nooit opnames van mezelf teruggekeken, want dat vroeg toevallig iemand vorige week nog van.
Van een impresariaten gestuurd, niet teruggekregen.
Nee, ja. Omdat ik durf niet aan mezelf te kijken. Ik denk, joh, Bert, sta rechtop. Waarvoor doe je zo? Oh, wat heb je handjes verwijfd, weet je wel. Dat is, ik kijk dan maar liever niet. Maar dat is natuurlijk eigenlijk stom. En ik kan ook erg genieten. En dan moet ik dan denken aan de woorden van Jochem Meijer. Lang, lang geleden toen ik bij hem was geweest in het Nieuwe Luxor. En... toen zei hij na afloop van, wat vond je ervan? Nou, ik was ook over zijn gebulder. Dat is geweldig dat daar 1800 man zo, als hij alleen al opkomt, dat geluid weer van zinnig. Ja, zal ik nooit halen. Maar dan zegt hij ook, dat hoeft toch ook niet. Als jij voldoening haalt, wat jij voor 50 man kan doen, kan net zoveel impact hebben als wat of ervaar voor jouzelf hebben als voor mij dit. Weet je, dat is, dan vergelijk dat niet. Weet je, dat is gewoon, ieder doet gewoon zijn ding. Weet je, en ik zeg ja, en ik kan erg genieten van een staande ovatie. Daar kan ik een week op teren of een goed applaus. Ja, hij zegt, dat moet je niet doen. Hij zegt, je mag genieten van het applaus op de weg terug naar huis. Ja. En de volgende dag begint er een nieuwe dag. Dan ga je weer werken. Je gaat verbeteren. Je gaat nieuwe dingen maken. Je gaat netwerken. Je gaat door. En ik had die drive misschien. En misschien is dat het verschil tussen doorbreken en uiteindelijk een eigen theater hebben of zo. Ik weet niet hoe het hangt van heel veel factoren uit. Doorbreken hangt natuurlijk aan van je talent af, ongetwijfeld. Maar het is ook een timing. Je moet net in het tijdperk passen wat wens, de juiste mensen om je heen. Maar zijn woorden zijn toch ook al wel aardig wat jaartjes geleden. Moeten we aan denken. Dat is misschien wel het verschil geweest. Hij kwam s'morgen, hij genoot van zijn applaus op weg naar huis. En s'morgens ging hij weer keihard werken. En ik was een week later nog blij met het applaus wat ik kreeg in het Werftheater vorige week.
Ja.
Maar dat vond ik aan de andere kant ook weer niet zo heel slecht. Omdat ik ook wel tevreden kan zijn met wat ik heb. En dus je kunt er twee kanten uitleggen. Je kunt zeggen, het is luiheid. Nou ja, je krijgt toch wel applaus. Of zeggen, nee, ik ben zo tevreden met wat ik al heb. Weet je, ik vind het al goed. En ik heb ook altijd gezegd, ik zou doodbenauwd krijgen als ik een carrière als Jochem zou moeten hebben. Van, ach, die verwachtingen van al die miljoenen mensen elke keer weer. Daar zou ik het ook benauwd van krijgen. En hij heeft het zelf ook eens tegen mij gezegd, ja, hoe moet ik nou hierna weer? Want het gaat me weer door. Ze verwachten steeds meer.
Nou ja, dat komt natuurlijk met altijd maar beter, groter,
ja, precies,
mooier.
Ja. Ik heb eens gezegd, mijn carrière, hij zou omhoog. Hij had best in meer, maar dat ik ook gewoon 90 voorstellingen per seizoen zou hebben. Dat zou me tof vinden. Ik heb al gezegd, Kees Toorn, die is niet echt super op niveau doorgebroken zoals de Jochems of Joep van het Hekst.
Nee.
Hij had zijn eigen publiek. Hij heeft gewoon 7 programma's gemaakt, meen ik. Hij heeft ze allemaal weggepleurd. Maar dat gaat niet om. Maar dat had gewoon een vast publiek. Hij was gewoon waanzinnig goed. Maar je kon nog steeds op verjaardagen zeggen, Kees Toorn. Dan zijn mensen zeggen, wie? Weet je, de kenners weten het, want hij is briljant.
Ja, ja, geweldig.
Dus, maar denk, daar zit minder druk op, denk ik. Tuurlijk, voor zijn fans willen ook wel. Maar dat is toch een anders. Dus dan dat helemaal bovenin moeten zitten.
Ja.
Dus dan heb ik wel eens te doen met Jochem. Maar ik denk, ja man, je bent gewoon goed. Maar waarvoor moeten die mensen nou weer meer? Is tevreden dat het goed blijft of zo? Ja. Dus dat was heel dubbel voor mij. De ene kant tevreden zijn en weten dat het eigenlijk meer moet worden. Aan de andere kant ook tevreden zijn met dat ik tevreden kan zijn ook.
Het zou vervelender zijn als je wel de drang hebt om meer te bereiken of groter of mooier of dat soort dingen.
Ja.
Dat om wat voor reden dan ook niet of nog niet haalt, maar ook niet tevreden bent met wat je hebt.
Ja, nee, precies.
Want ik denk dat iedereen wel meer... Nou ja, gisteravond stond ik hier met weinig publiek. Want we zitten... gisteren kwam ook een artikel uit dat alle theaters kampen met tegenvallende verkoopcijfers. Ja. Dat is bij mij niet anders. Nee. Dus ik bevind me in goed gezelschap.
Ja.
Maar ik heb een hele leuke avond gehad. Achteraf was het gezellig.
Ja.
Mensen gaven leuke...
De mensen
leuke
die waren allemaal tevreden. En het is moeilijker spelen voor jou. Want voor het publiek is het gewoon moeilijker. Ook al willen ze lachen. Ze voelen zich wat meer...
Precies.
Ze voelen en minder anoniem. En dus ik wil wel lachen. Maar dan zeggen ze wel naast me denken.
Maar wat ik wil zeggen. Kijk, natuurlijk had ik hier liever gespeeld. Gewoon met 150 man.
Ja.
En op de deur uitverkocht. Kan niemand meer bij.
Ja, nee,
dat is lekker.
Ja.
Maar...
Dat gebeurt haast.
En dat hoop ik dat de volgende keer dat ik hier kom, dat zo is. Of de keer daarna, weet ik wat. Mm. Maar het zou pas echt vervelend zijn als ik nu met een heel slecht gevoel naar huis ging. En ik dacht, nou jezus, helemaal naar de Texel gegaan, zit geen hond. Nee. Dat ook weer niet.
Ik hoop het niet. Nee, ik hoop dat het publiek heeft naar zijn zin gehad. En je hebt het fantastisch opgevangen. Weet je wel. Dat heb je goed gedaan.
Ja,
nee, je breekt gelijk het ijs in het begin. Ik hou me nog aan de corona-afstand.
Precies,
dus nee, het publiek weet gelijk. Dat we hebben het uitgesproken gelijk. Zo,
dat
is zoals het is.
Wel. Ja.
En als gisteren ook eens een keer met die sneeuw natuurlijk. Die 25 centimeter sneeuw op Texel. Dus dat was gewoon een gekke huis. Dus de losse verkoop was ook wat lastiger. Mensen glibberden niet deze kant
op.
Maar je hebt het goed gedaan.
Alsnog wel leuk.
Ja.
Nummer twee.
Ja, het was de ene was na de voorstelling. Dit is al tijdens een voorstelling. Maar nog niet in theater, maar wel een op maat klus. Ik moest spelen voor de NOC-NSF. Jarenlang geleden.
Theater, ergens in Olympisch Comité.
Ja, het Olympisch Comité. En het moest daar spelen. Ze gingen daar vergaderen met nationaal en internationale mensen over het eventueel uit gaan brengen van een bid. Ergens begin jaren van 22, 23, 24 of zo. Ik weet niet meer. Het is al zo lang geleden. Maar het ging volgens mij over deze tijd.
Een bid om mee te doen aan de Olympische Spelen.
Ja, Olympische Spelen te gaan doen. En dus dit was de allereerste stap, zo een van de eerste stappen, dat ze met mensen daarover gingen brainstormen van moet Nederland een bid gaan uitbrengen voor de Olympische Spelen 2024 of zo.
Ja.
En dat wilden ze leuk afsluiten met een stukje cabaret. Dus ze waren bij mij terechtgekomen. En ik had wat sportdingetjes erin zo en het allemaal goed. Liep ook leuk. En ik had een slotstukje geschreven nog 's morgens over allerlei soorten ondergronden, allerlei soorten manieren van winnen. En dat die Olympische Spelen ook enorm verbroeden. Maar dat ik eigenlijk nog wel verder wil kijken. En ik hoop dat ook de mensen maatschappelijk is eens. Dat is even de rode draad hoor. Zo letterlijk was het uiteraard niet. Maar dat je ook buiten al die velden en circuits en al die sportdingen. Ook daar iedereen zijn doel kan halen en dat we elkaar daar ook dan in toejuichen. Dat was een beetje de rode draad.
Mooie Olympische gedachte.
Dat was een hele mooie Olympische gedachte. Alle ondergronden kwamen aan bod en zo. Het was mooi opgebouwd. Alleen ik sloeg dicht bij twee zinnen voor het einde of zo. Daar waar je het punt moet maken, wist ik het gewoon niet meer. Dat was de eerste keer een totale blackout.
Oh.
En wat roep ik keihard? Kut. Ik zie de pancake van mevrouw Terpstra. Die zat op de eerste rij, Erika Terpstra. sprong van de wangen af. Het ene wat ik heel gelukkig heel snel riep. Het is English people, English. Zij heeft natuurlijk het. En ik weet niet wat ik van gemaakt heb. Het was verschrikkelijk. En dat moment komt altijd bij me naar boven. Want het was niet alleen stom om keihard kut te roepen. Sorry trouwens nog. Maar ook gewoon dat het zo zonde was van mijn slotbetoog.
Je kan daar niet even zeggen, nou, ik pak hem op en ik begin overnieuw en met een omweg kom ik alsnog weer bij dit punt.
Dit was het momentum was weg. En er zitten daar gewoon een paar honderd man. En dan zie ik ook gelijk, dat zegt gelijk mijn hoofd ook, want dat zul je ook herkennen, soms ben je driedimensionaal bezig. Hè? Je staat je teksten te doen, dan sta je nog andere dingen te bedenken of te corrigeren in je hoofd. Hmm. Dan zegt een derde stemmetje, zegt weer van, hou je even lekker geconcentreerd. Want het is het chaos af en toe in je hoofd. En ik zie dat moment, ik zie die Terpstra schrikken, wat roept hij nou? Anderen zie ik denken van, waar gaat het over? In mijn gedachten zie ik ook mijn technicus gelijk zitten, Lussenburg. Of iemand anders die dan zegt van, wie heeft die gozer geboekt, joh? Dat gaat allemaal door me heen.
Ja.
En het moet nog gefactureerd. Dat dacht ik niet, want zo was ik dan niet eerst. Maar goed, het was natuurlijk wel een klus. Dus dat komt altijd weer bij me naar boven. Erika Terpstra op de eerste rij, die dan naar aan zit te kijken van, wat roept die keer zo keihard aan het publiek? Kut. En het was ook gezonde van die tekst, dat is het ergste.
Ja. Ja. Maar dan ga je af.
Ja, ging ik inderdaad, ja.
Ja, maar daarna ga je
Je gaat ook nog van podium
fysiek af. Dan over het algemeen spreek je nog wel degene die je geboekt heeft?
Ja. Ja, ik kan me dat niet meer zo goed herinneren. Ik heb wel mevrouw Terpstra nog gesproken.
Yeah.
Het was Miezers. En kan je? Nou, het hoorde niet zo te gaan. Dat is ook een fout van mij dan. Ik ben soms te eerlijk na afloop. Alhoewel, dit viel toch niet te ontkennen dat er iets fout ging. Nee. Maar zelfs als een voorstelling goed gaat en ik heb nog minpuntjes. Als ik in het begin de neiging zeg, nou, dat die scène, die dat kan beter hoor. Dat doe ik normaal zo.
Ja.
En dat op een gegeven moment iemand zei, ja, of mijn techniek stond, gewoon zo houden, Lussenburg. Niet, nee, niet.
En ook jij en, weet het.
Ja,
maar
daarom. Dus het is vermoeiend vak ook af en toe wel.
Misschien dacht Erik ook, een rare artistieke keuze om hier opeens kut te doen. Maar goed, dan hebben we misschien.
Ja, hij vindt de Olympische Spelen misschien toch kut of zo.
Misschien bedoelt hij dat het nu nog niet zo is en dat hij dat heel vervelend vindt.
Moedige keuze.
Je weet het niet.
Ik weet het niet.
Maar goed, maar het is inderdaad vermoeiend dat je het allemaal zelf zo invult.
Echt helemaal kapot aan. En ja, mijn technicus zei ook wel. Ja. Hij zei, vergeet het joh. Maar het was niet echt. Ja, het was zonde, zei hij. Het was zonde of zo. Ja. Maar dit is een momentje, ja, ik weet niet of er nog erger zijn geweest. Ja, nummer 1 dan zometeen voor mij. Maar het gaat mij in de volgende waarop ze bij mij altijd naar boven komen.
Ja.
Dat is echt die DJ's, mevrouw Terpstra, voor het NOC, NSF. En natuurlijk heb je veel meer andere onzekerheden gehad. Ik heb ook een keertje opgetreden voor dat was in het PSV-stadion. Er was ook een dag over sport en techniek en zo. En daar stond ik dan helemaal in zo'n strak schaatspak. Weet je, vol met sensoren en zo.
Waarom?
En dat was dan. Ik had dan ook een scène gemaakt over techniek en zo. En het was ook in de tijd dat natuurlijk al die aanslagen nog vrij recent waren. Ik denk, nou, als ik met zo'n pakje hier naartoe kwam, weet je wel, ik werd wel een beetje vreemd aangekeken met al die draden en zo. Dat zag er gevaarlijk uit. Maar dat zitten allemaal zakenmensen. En die reageren natuurlijk ook anders.
Ja.
En het was zo'n gebouwde tribune op de tribune. Een heel rare constructie. Maar ik kon wel zeggen dat ik in het PSV-stadion had gestaan. En de aanloop was geweldig. Want ik had eerst een intakegesprek gehad met onder andere de presentator van die dag, Frits Spits.
Ja.
En Frits Spits is natuurlijk mijn radioheld van vroeger. En hij is nog steeds actief tussen. Maar goed, ik hoor hem eerlijkheidshalve wat minder. Op die tijdstippen dat ik moet werken. Dus maar vroeger is Frits Spits. Dus dat ik met hem op een terrasje in Hilversum een intakegesprek had.
Ja,
dat vond ik al helemaal te gek.
Ja.
En ik kon me zelfs nog een poplimmerik herinneren die ik ooit daar zijn. En dat was vroeger, dat is voor jouw tijd wel. Dat is wel voor jouw tijd, toch? De avondspits. Dat is een programma tussen 6 en 7 op de radio.
Ja.
En dat je op een gegeven moment ook de poplimmerik in. En nou, ik had er een keertje eentje ingezonden. En die werd toen ook uitgezonden. Dus dat was voor mij te gek. Mijn limmerik was op de radio. De artiest moet erin zitten en de titel een beetje. En ik wist hem nog helemaal in mijn hoofd. Dus ik denk, nou, is een binnenkomertje bij Frits Spits. Nou, volgens mij was dat voor hem weer zo iemand die weer komt over dat programma De Avondspits. Maar goed, ik vond het geweldig. Maar ik dwaal weer enorm af. Je snapt dat mijn programma is wel avondvullend. Hè? Dus die. En toen was ik daar zo. En dan kreeg ik heel weinig reacties terug. En ik heb ook Frits helemaal niet meer gezien daarna. Ik had zoiets van. Ik had ook een stukje over de verengelsing van de Nederlandse taal. En Frits is wel echt een
dat is taalliefhebber.
Taalkundige.
Hij presenteert nu de taalstaat.
De taalstaat, precies. Ja. Dus ik dacht, nou, wat vindt hij van die scène? Want dan ga ik me opwinden over dat alles verengelst. En vervolgens probeer ik een moment terug te halen uit de trein waar iemand ook geen Nederlands sprak. Dat was trouwens achteraf realiseerde, maar dan ging het dan over dat iemand in plaats van gedag zei ciao. Maar dus ook geen Engels. Maar ik gebruik dan 2500 Engelse woorden om daar te komen eerst. Dus
ja,
ik denk, wat zou die van die scène hebben gevonden? Maar ik heb Frits niet meer gezien. En ik had s'avonds nog een voorstelling in Landgraaf. Dus het was net of het echt een tournee is. Middags in PSV-stadion, s'avonds Landgraaf. Het waren tijden, Wouter.
Precies.
Dus, dus dan blijft me ook nog wel eens bij van wat vond hij daarvan? Dat je die onzekerheid is er altijd. En, maar goed, hij heeft de top 3 niet gehaald. Want wil je naar de nummer 1?
Ja, laten we naar de nummer 1 gaan.
Dat is dan dus van voor het podium op het podium naar mijn tempo uit de kleine komedie.
Ja.
Ik bedoel, Droom Am van Carré. Maar goed, dat is te ver. Maar kleine komedie vind ik echt, dat vind ik voor mezelf. Daar hoopte ik ooit in mijn leven een keer te staan.
Ja.
En solo is niet gelukt, maar wel met Cabaret de Vette. En ook nog een keertje als allereerste voorstelling van het seizoen.
Ja, voor de volledigheid ga ik toch zeggen, ik neem aan dat elke luisteraar weet wat een kleine komedie is.
Ja.
Maar natuurlijk heel tof klein theater in Amsterdam.
Aan de Amstel.
550 man. Ja. Maar dat is wel de plek voor cabaret.
Dat vind ik gewoon de kleine komedie vind ik the place to be. Dat vind ik. Carré is fantastisch ook, maar uiteraard. Maar ik vind de kleine komedie qua intimiteit dan veel mooier. En gewoon, het is aan de Amstel ook, dus ligt zelfs Carré.
En
dus
het is een legendarische plek ook.
Een legendarische plek. En ik ben natuurlijk best wel een beetje narcistisch aangelegd ook. Dat zie je in mijn posterhoekje. Zoals mensen daar zitten. Jij mag in mijn narcistische hoekje zitten. En ik zou het in de keuken of zo best wel als narcist leuk hebben gedaan, zeg ik altijd. Maar ik stond in de kleine komedie. En dat was de eerste voorstelling in september van het nieuwe seizoen.
Ja, en je stond er met de cabaretisten Vette, ja. de tour waarin meestal 3 festivalfinalisten of winnaars of aanstormende talenten.
Aanstormende talenten of aankomende. Dus, en dan altijd 2 voor de pauze van 25 minuten en eentje na de pauze van 40. Dus je hoopte altijd dat je die van 40 mocht hebben. Ik heb het 1 keer bedongen. Mag ik een zijstapje maken nog?
Ja hoor. Ja? Ja, ja.
Ik was in Istanbul voor het Songfestival. Ik was nog wel een beetje fan van het Eurovisie Songfestival. En ik was in Istanbul, maar ik had ook een boeking voor het Vrijthof Theater in Maestricht. Nou, met via Harry Kirsten stond er van, ja, Barry opgesteld voor Cabaret de Vette. Ja, shit, ik zit in Istanbul. Maar ja, ik wil dat Vrijthof en ik wil Harry Kies ook gewoon niet teleurstellen. Ik wil het Vrijthof, dat wil ik zelf niet mislopen. En ik wil ook gewoon niet tegen Harry Kies zeggen, dan kan ik niet. Weet je? Ik wil graag vaker Cabaret de Vette spelen. Het is leuk, je ziet andere collega's. Het is een heel tof concept, bijna altijd uitverkocht en grote zalen.
En het is een geweldig marketing ding om...
Absoluut, absoluut. Ik heb er ook wel voorstellingen overgehouden. Ja, ja. Dus, ja, precies. Dus weet je wat ik doe?
Dat is het hele doel van de kamer.
Precies. Ja, precies. Dus het is mij zat er zelfs eentje tussen. Dus ik heb toen een ticket geboekt van Istanbul nog naar Nederland. Om even op en neer te wippen voor die voorstelling. Alleen toen zei ik van ja, dan zou ik het wel fijn vinden. Als ik dan na de pauze mag. Ja. Dat ik niet voor 20 minuten, 15 minuten, maar voor 40 minuten vlieg. Weet je, dus ja, dat is gedaan. Dus het was te gek. Alleen ik was dinsdagavond had ik een feestje nog dan s'nachts. Dus, en ik moest 4 uur vliegen. Dus ik werd om half 3 of zo opgehaald bij mijn hotel. Ik ben op het vliegveld nog doorgegaan met wodka. En dan zie je mensen al aan het ontbijtje. Denk, ja, die hebben geslapen, ik niet. Dus ik heb in het vliegtuig geslapen. Ik had ook alleen maar handbagage bij me. Ik ben op Schiphol gelijk doorgelopen. Trein gepakt naar Vlaardingen, mijn auto opgehaald. Naar Maastricht gereden. En ik heb daar die voorstelling gedaan. Karin Bruijs presenteerde dat. Die was natuurlijk weer geweldig ook. Yeah. En ik weet nog goed dat ze zei van... Ja mensen, Barry Lussenburg die komt nou. En die is vandaag ingevlogen uit Istanbul. Want hij is daar voor het Eurovisie Songfestival. Nou mensen, dan weten wij genoeg, hè? Beetje zo en ik weet wel dat ik daar opkwam en gelijk aan de andere kant afriep. Liep, zeg sorry, dat is het tempo waarmee vandaag Reunion ook de halffinale uitvliegt. Of zo, zoiets heb ik van. Nou goed, lang verhaal kort. Dus daar mocht ik wel 40 minuten spelen. En de volgende dag was ik weer in Istanbul. En dan werd ik bij de douane wel even extra gecontroleerd. Want 2 keer in een week vanuit Amsterdam in Istanbul aankomen... is verdacht. Dus even alles te checken. En
drugshonden en drugs, die met van de alcohol op de grond liggen.
Ja. Dus goed, maar ik was in de Kleine Comedie en die voorstelling, dat was dan weer narcistisch, wou ik zeggen. De posters voor die voorstelling, die hingen dus de hele zomer, vanaf mei of juni is de laatste voorstelling geweest. En dan hangen ze buiten in alle vitrines weer de posters op van de eerste voorstelling, de Cabaret de Vette.
Ja.
Dus Barry Lussenburg hing van juni tot september op de Amstel. Ja, dat vond ik gewoon te gek. Ik denk, ik hang er langer dan gemiddeld.
Ik snap het helemaal.
En dan maak ik voor mezelf nog geiler, opgewondener. Want dan is ook nog eens een keer de Gay Pride in die tijd. Die valt in augustus. Dus er staan al die nichten uit Rotterdam. Die wel eens hebben gehoord van... Ja, Barry, die schijnt niet in de cabaret te doen. En die staan er dan eens... Verrek, joh. Hij staat hier ook gewoon nog in de Kleine Comedie. Ik vond het voor mezelf heel erg. Het klinkt erg vreselijk arrogant. En zo bedoel ik, maar ik vond het gewoon een kick, zeg maar.
Nee, het is toch logisch. Je poster hangt op de plek waar je wil hangen de hele zomer.
De hele zomer.
En ook nog met de Gay Pride langs.
Ja, dus mijn broertje zei, je hangt echt gewoon op de Amstel Lussenbeurs. Ja. Maar dan zei ik wel eerlijk, met 2 anderen, hè. Dus, maar goed, ik kom
meer
in de Kleine...
Meer mensen heb je daar gezien dan als je op een boot had gestaan.
Ja, dat is waar. Ja, precies. Een tutu. Dus... overigens, niks daar mis mee. Blij dat het kan. Want als ze gaan afschaffen. Maar dat is hij. Ik heb nooit op een boot staan. Ik stond gewoon te hijsen. Weet je wel. Gewoon niet het zeil, maar gewoon... Maar goed, ik kom in de Kleine Comedie. En ik was natuurlijk al tamelijk nerveus. Het feit dat op momenten eraan kwam.
Ja.
Ik had zelfs bij mijn regisseur nog een extra sessie dragen gewijd. Van hoe gaan we het doen?
Oh,
weet je
goed.
Ja. En ik was de eerste ook daar. Dus, spannend. En... er zit ook een fout in, begrijp ik nu. Dat kom ik ook op terug. Maar goed, dan was destijds... Joost Nuizel was destijds de directeur. De echte liefhebbers weten nog van vroeger 1 hit gehad. Van, ik ben zo blij dat je niet vergeten bent. En die ging op mij inpraten. Zo van, Barry, welkom in de Kleine Comedie. En je moet niet zenuwachtig worden omdat het een Kleine Comedie is. Want het is gewoon een theater. Maar niet extra zenuwachtig, het is Kleine Comedie. Het is overal Kleine Comedie. Er lagen handdoeken in de kleedkamer met opgeborduurd Kleine Comedie. Weet je wel, op het wc-papier gedrukt. Nog net niet, Kleine Comedie.
Ja.
Hij zegt, en toen zei hij ook nog, ik doe dit normaal nooit. Ik zeg, wat? Zeggen dat je niet zenuwachtig moet zijn? Dus nee, iemand boeken die ik dan niet ken. Hij zegt, ik heb hier alleen maar namen die ik zelf heb gezien. Maar jij bent een uitzondering, Lussenburg. Ik kreeg van zoveel mensen te horen dat ik jou moest nemen erbij. Dus hij zegt, verras me. Ja.
Fijne manier om de druk te verlagen.
Ik zat al hier en toen zat ik helemaal daar.
Jezus.
En toen werd er gezegd, voordat jij optrompt, is er eerst nog even een presentatie. Jan J. Pietersen met nog iemand. Ik weet niet wie de ander was, maar Jan J. Pietersen met zijn boekjes.
Ja.
En dat duurt ongeveer 5 minuten. En dan is er nog een changement. Dan moet het tafeltje met de boekjes moet even af. En dan kom je op. Nou, die 5 minuten, die waren natuurlijk geen 5 minuten. Die waren in mijn beleving een kwartier. Maar het kan ook 8 minuten zijn geweest. Maar het duurde langer dan ik had verwacht. Dus ik was al helemaal hier. Ik stond helemaal stijf van de stress. Ze gingen eerst nog een liedje zingen. Want er waren een paar rijen stoelen weggehaald of zo. Zodat de rijen opgeschoven konden worden. Dat was meer beenruimte. Dus Jan J. en ik weet niet, die andere was meer nogmaals. Die gingen eerst met de zaal een liedje doen over lekker veel beenruimte. Nou, dus ik stop maar met teksten en dingetjes. En nou, je voelt hem aankomen. Op een gegeven moment was het eigenlijk zover. Barry Lussenbeurts, ik ga op. Was dat hele changement vergeten van het tafeltje. Nou, dus ik schrok met de pleuris. Oh ja, dat is waar ook. En wat doe ik? De fout der fouten. Ik ga terug de coulissen in.
Nee.
Nee, dat moet je niet doen. Jij zegt ook gelijk nee. Je kunt heel veel dingen doen. Je gaat, ja, achteraf. Ik kan achteraf heel ad rem zijn. Dan in de auto had ik nog 6000 dingen die ik had kunnen doen. Nee, weet je wel, nou ja, op zijn minst 6, laat ik het zo zeggen. Maar ik had gewoon kunnen opkomen, applausje nog voor de changement. Of berry, weet ik het. Ik had gewoon kunnen kijken, doorlopen aan de andere kant tussen de coulissen weer weg of zo. Maar niet omkeren. Dus ik stond daar en een flit denk, Joost Nuisel. Ik denk, nou misschien zit hij in die hoek. Maar nee, hij bleek dus achteraf precies in die aanlooproute te zitten. Dus het eerste wat die man zag van mij, waarvan hij had gezegd van, ik heb jou geboekt zonder dat je kenmerk moest jou nemen, is dit. Dus die man is gelijk. Dus dat was killing. Echt. En toen kwam de tweede fout. Het leek mijn regisseur zo leuk dat ik na mijn 30 seconden openingstekstje zou zeggen van, dit was het. Weet je wel? Dit is klaar, weet je wel. Van de rest kun je via een sms krijgen of zo. Dat was ook niet zo'n goede set geweest achteraf. Want het publiek was, wat is dit? Het is heel verwarrend.
Ja, ja, ja.
En ik had ook nog bedacht dat ik dan van die 30 seconden zo moe zou zijn dat ik even een handdoekje nodig had uit de coulissen. En daarvan hoorde ik bij mensen zeggen, ja, dat is zo flauw. Dat Joep van het Hek werd gelijk aan gedacht. Die haalt altijd na afloop, wel na 1,5 uur zwoegen, een Ajax. Precies. Dus dat het allemaal geassocieerd, waar ik daar met mijn regisseuse totaal niet meer stil had gestaan. Het leek me leuk dat ik gewoon na 30 seconden tekst, introtekst, zou zeggen van, dat was een beetje wel. Dankjewel, geweldig publiek. En de rest van het programma kunt u sms'en, aangezond van. Dat was destijds allemaal zo niet. Hè? Ja, alles moest je sms'en. En dan nog een handdoekje pakken, bedanken en zo. Dus dat was eigenlijk verschrikkelijk, de opening. Al, dus in compleet opkomst, fout. Ja. En dan die openings act verkracht eigenlijk zelf. Maar gelukkig is het wel goed gekomen nog met de rest van het programma.
Ja, maar wat ik wou zeggen, daarna moet je nog 23 minuten.
Ja, ik moet nog 23 minuten. En die zijn gelukkig goed gegaan. En ja, nou, Joost dus was minder enthousiast. maar toen kwam Jan Gras aan na afloop naar me toe. En die zei, dat was toen directeur van de Meersen. Van de Hoofddorp. Ja, de Meersen.
Ja.
En natuurlijk ook de kleine zaal. De oude raadhuis. Ja. En die zei, ja, ik vind het gek, Ber. Ik zeg, ik wil je ook gaan boeken voor het oude raadhuis. En dan zetten we je ook neer op de herfstsonaten. Dat is dan zo'n previewdag. En ik zei, ja, het ging niet helemaal goed in de opening. Zei, joh, maakt dat niet uit, joh. Zegt, ik heb naar de teksten geluisterd. Dat vond ik interessant. Hij zegt,
oh, goed.
Dus was ik heel blij om. Dus dat compenseerde weer zo. En ik weet ook dat tegen, ik meen dat die Eelco heette. Ik ben voor de rest niet zo goed in naam, maar de technicus van Harry Kies. Dat ik bleef natuurlijk doorgaan over die opkomst. En toen zei hij nog van, joh Barry, leermomentje. Ik zei, ja, leermomentje, dat is leuk in Groningen-Oost of zo, in een buurthuis, maar niet in de kleine komedie. Dus dit is mijn grootste dingen die fout zijn gegaan. Dat achtervolgt me nog wel eens. En dan als ik in bed nog was wakker van licht, dat weet ik niet geloven, Wout, maar ik ligt er nog zelfs wel eens wakker van, dan denk ik, ja, dat zijn erge dingen. En dan heb ik het niet alleen voor het nieuws, maar ik bedoel, je zal toch voetballer zijn en je mist een beslissende penalty, waardoor je uitgeschakeld bent of zo, weet je wel. En dan heb je niet alleen 60.000 mensen in zo'n stadion, maar ook nog eens een keertje 12 miljoen bondscoaches in Nederland voor de buis. Het is verschrikkelijker, weet je wel. Er zijn erge dingen. Dit waren 525 mensen. En ik sprak Joost Nuisel 3 jaar geleden nog op een feestje bij Hummeling. En toen heb ik het voorzichtig aangehaald. Dan denk ik ook nog, maar hij wist het niet meer. Waarop ik spontaan wilde gaan zingen van, ik ben zo blij dat je dit vergeten bent. Maar dat vond ik te flauw. Ja, het momentum.
Had het wel heel mooi rondgemaakt.
Ja.
Tom, man, dankjewel.
Ja, was dit dan weer, Wouter?
Ja.
Wat mooi.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!